Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Gaat u maar makkelijk zitten. Is erbij innerlijk? Ja.
Innerlijk.
En hartelijk welkom voor mijn tweede T-show. Het onderwerp, ik heb het al aangegeven, geloof ik, de eerste avond. Dat is over het verlangen. Over verlangen. En dat is een begrip wat in het boeddhisme, maar laten we eerlijk zijn, in alle religies een beetje, ja, toch wel vragen oproept. Mag je alles verlangen? Wat kun je verlangen? Is het begeerte? Ik weet dat er een opmerking is die mij geraakt heeft van Krishnamurti. Wat hebben sommige mensen in boeddhisme en christendom tegen verlangen? Want wij zijn in wezen niets anders dan grenzeloos verlangen. En ik denk dat dat waar is. Er is een opmerking of een regel van Augustinus die ik altijd onthouden heb. Ik denk vanaf het moment dat ik 18 was. Onrustig is ons hart totdat het zijn rust vindt in u. En dat moeten we zelf voor onszelf maar invullen. Dat is voor iedereen anders. Echt anders. En er is ook in de Apocalyps, om toch even een christelijke tekst erbij te halen, die ook in het boeddhisme door mijn eigen leraar vaak aangehaald werd. Daar is zoiets van, iedereen krijgt een blinkend steentje met een tekst erop die niemand kent, alleen jij en de eeuwige, wat die eeuwige ook is. En vul dat maar in, een diepste jij, Prajnaparamita, Kuan Yin, de Shigina, sorry dat ik natuurlijk, dat is voor mij, ik vul het op mijn manier in, dat is dan altijd een vrouwelijke gestalte, maar vult u het in op uw eigen diepste manier. Het is, wat mevrouw Abbe mij ooit zei, het is minstens het mooiste wat we ons kunnen voorstellen, waar ons verlangen naar uitgaat. En voor mij is dat, allereerst is dat, het mooiste is ontmoeting. En daar zou ik het over willen hebben. Ik heb in mijn boek, denk ik, weet ik niet meer zeker, maar heel vaak in tijdshows ook, aangehaald, een moment, een gedicht van Rilke. Doe dir ich nicht sagen, dass ich nachts weinend liege. Doe dir ich nicht, dir een wezen, jij, aan wie ik niet eens kan zeggen dat ik s'nachts in tranen lig. Jij, wier wezen, het is een vrouwelijke gestalte, mij moe maakt als een wiegje. Jij die mij nooit kan zeggen in woorden, hoe het mogelijk is dat wij deze mystieke pracht kunnen ervaren. Jij alleen, kijk toch naar de uitdrukkingen van liefde op aarde meestal. Zodra liefde gestalte krijgt, is daar het gevaar dat het verkommert. En dan zeg je, jij alleen maakt me. Jij, jouw beeld kan ik steeds inwisselen voor een nieuw beeld. Eén moment ben je er maar. En dan is het weer het ruisen van de wind en een stilte of een geur die wegtrekt. En dan het einde, ach, in mijn armen, als ik ze vastpakte, kleza, hè, heb ik ze alle verloren. Maar jij wordt altijd opnieuw geboren. Juist omdat ik je niet vasthield, pakte, ben je daar helemaal. En het mooiste is, wij denken misschien, oh ja, Rilke, die had veel relaties met vrouwen. Dat is een soort mooie romantische sublimatie. Nee, wat is nou het mooiste in het boek waarin hij dat beschrijft? Dat is dat het een meisje is dat het uitspreekt. Het is een meisje. Een meisje dat zingt in een bijeenkomst. En op een bepaald ogenblik zingt ze. Ze zingt eerst liederen die niet van haar zijn. Maar dan komt er een stilte. Ze voelt, dat is het niet wat ik wil uitdrukken. En dan is er een stilte die, ja, het boeddhisme kent daar een term voor ook. Een roaring silence. Een geladen stilte. En dan ineens, spontaan, uit zij dit gedicht. He? Dat is dus door een meisje uitgesproken. Dat maakt het meteen dat die doe veel meer is als alles waar wij mooie romantische plaatjes van maken. Ja. Dan mag ik nog iets aanhalen. Ook over verlangen. Dat is een regel van een Franse schrijver, Paul Claudel. Ik heb die regel gevonden in een boek over Oosterse wijsheid. Ik heb het nog, het ging vooral over het Hindoeïsme. Ook over het Boeddhisme. Wijsheid van India. En dat boek had als motto één regel van de Franse schrijver Paul Claudel uit een toneelstuk. En die regel heb ik onthouden. En ik heb hem naderhand ook gebruikt, datzelfde motto uit dit boek, voor mijn boek over Dostojevski, omdat ik dat zo herkende. En die regel is, het is een gesprek tussen een meisje, een vrouw, getrouwd, en een engelbewaarder. En zij weet geen raad met haar liefde. Het is een ethisch onmogelijke liefde. Het is moreel onmogelijk. En toch weet ze, ik kan niet anders dan die liefde koesteren. Al weet ik dat er staat een groot taboe of een nee uit alle religies. En dan zegt ze tegen de engelbewaarder dat ze er geen raad meer weet. En die engelbewaarder zegt desondanks, het is goed dat jullie dat diepe verlangen leren kennen. En dan zegt ze, waarna? Naar een schim. Naar een illusie die ons toch altijd ontsnapt in het leven? Nee, zegt hij. Diepst verlangen is gericht op iets wat absoluut werkelijkheid is. Meer werkelijkheid dan alles wat wij ontmoeten in ons leven. Maar het moet misschien eerst wel gaan door schimmen, door schaduwen, door illusies, door teleurstellingen, om te komen tot dat wat het meeste echte is. En die term heb ik dus ook, het boek heb ik gebruikt voor mijn boek over Dostojevski. En misschien is dat ook een troost. Soms weten wij, of sommige mensen, of soms, of misschien wij allemaal, weten soms geen raad met onze gevoelens van liefde of getrokkenheid. En is daar gauw een taboe of een verbod. Maar diepste liefde, sorry, daar ben ik van overtuigd, zal ooit in de eeuwigheid ingevuld worden. Ik ben daar zo zeker van. Ik heb er geen enkel bewijs voor. Dat blijft een sprong. Dat blijft, zoals Kierkegaard letterlijk zegt, een sprong ook voor hem. Kierkegaard hield van Regine Olsen. Zij was onbereikbaar voor hem op een bepaald moment. Ze was van een ander. En toch weet hij dat voor God niets onmogelijk is. Niets. Kom er verder niet aan. Dat zegt hij ook, hè? Hij zegt er ook bij, vergeet nooit het beeld van Abraham. Hij zocht het beloofde land. Iedereen moet voor zichzelf heel uniek uitmaken wat voor hem of voor haar het beloofde land is. Het diepste wat verlangen wordt. Het allerdiepste. Dat is waar niemand bij komt. Nogmaals, dat is dat blinkende steentje van de apocalyps met een tekst die niemand kent als jij en de eeuwige. En vul die eeuwige dan maar op jouw manier in. Blijf daar trouw aan, dat verlangen. Tegen alles in. Ik heb daar nog, u weet dat ik erg betrokken ben op die Russische literatuur, nog een tekst over. En ook die gaat over dat diepste, niet ingevuld verlangen, wordt steeds dieper naarmate het niet ingevuld wordt in dit leven. Je zou zeggen, dan verdwijnt het op de duur, dan wordt het een illusie alleen. Nee. En daar heb ik een prachtig voorbeeld van een Russische dichter. En ik ken dat gedicht uit mijn hoofd. En dat gaat over wat verlangen wij. Grenzeloos thuiskomen. Grenzeloos vrede in het hart. Grenzeloos ontmoeten, grenzeloos geluk, licht, bevrijding, hoe je het ook invult. En dat gedicht luidt zo. Dorst naar geluk en dorst naar licht. Van waar ligt je oorsprong? Waar ligt je diepste bestemming? Nooit door alle eeuwen heen ben je verzadigd kunnen worden. Wat is jouw oorsprong? Wat is jouw oorsprong? Verlangen, diepst verlangen naar geluk, diepst verlangen naar licht. En ik vul dat op mijn manier in ook, maar diepst verlangen naar een grenzeloze jij, die werkelijkheid is, meer dan alle werkelijkheid die wij hier tegenkomen. En om dat in een beeld uit van de apostel Paulus te zeggen, hier zien wij alles in een wazige spiegel. Ooit zien wij van aangezicht tot aangezicht. En vul dat niet in, wat dat ooit is, dat kunnen wij niet. We zijn misschien soms geraakt in een moment, een helder moment. Noem het Satori, noem het Kensho, noem het dat er iets open gaat in ons hart of in onze ogen. Dat we iets herkennen en dat we dat meedragen. We hebben even naar buiten mogen kijken. Blijf daar altijd trouw aan dat diepste verlangen. Ik heb nog een voorbeeld daarvan. Iets wat mij ook geraakt heeft. Ook over dat grenzeloze verlangen. Ik heb een, een Russisch priester gekend. Een orthodox Russisch priester, gehuwd. En zijn vrouw, die altijd heel erg stil was. Russische priesters zijn gehuwd, dat weet u. En zijn vrouw was stil en huilde vaak. En zo in de stilte. En hij vroeg een keer, ik was daarbij, met, Louis, maar ja, liefste, waarom huil je? En ze zei, ik kan het niet zeggen, zei ze. En toen zei ze deze woorden. Nostalgie paradisiak. Ik heb het nooit vergeten. Heimwee naar het paradijs. Vul dat ook op maar op uw manier, maar dat is het, hè. Heimwee naar het volmaakte. En zij was er zo diep van overtuigd dat ook dat ooit voor haar werkelijkheid werd. Al wist ze ook, hier op aarde zal ik het altijd moeten ontberen. En ze zei ook, dat sluit ik dan in mijn armen. En dan steekt het er niet in armen, maar ze vouwde een hand. Ik heb dat dikwijls meegemaakt. Dat heeft mij ook geraakt. Dat heeft mij ook geholpen om het voor mij levend te houden, waar zij zo op doelde. Ik weet niet of u de dichter kent. Hij heeft geschreven een klein boek om het licht heen. Ik kan even niet op zijn naam komen. U weet het waarschijnlijk wel. Altijd over dat licht. Hans Andreas. En ik zou iets over een regel van hem willen citeren aan het einde. Omdat die ook voor mij belangrijk is. En misschien ook voor u om dat leven te houden waar we niet eens woorden aan kunnen of durven geven. Het is als je er met woorden aankomt, is het al eigenlijk beschadigd. En die woorden zijn van hem steeds harder, blinder. Mijn geloof in de leegte, de boeddhistische leegte, die pleroma, volheid, hè. Mijn geloof in de leegte, de verblindende. En ik heb daar voor mezelf die variant van gemaakt. Ook dit is het, steeds harder, mijn blinder, steeds harder, steeds blinder. Mijn geloof in de liefste, de verblindende. Wij gaan terug de stilte in.